Ik heb echt iets op mijn hart om te delen. Wat ik de laatste tijd veel mee bezig ben. Ik heb er ook al wat nieuwe gedachten over gekregen. We zitten in die serie uit Deuteronomium. En we komen zo uit bij hoofdstuk 8. En onder andere daarvan uit. En zelfs nog van het vorige hoofdstuk. Waar we ook heel veel over gezegd hebben. Dat was hoofdstuk 7. Waarin Mozes die houdt zijn preek, zeg maar, in Deuteronomium. Van jongens, dit is het laatste wat ik jullie geef. Jullie gaan zo het beloofde land in. Ik ga vertrekken. Maar ik wil jullie alle sleutels die ik maar kan geven. Van mijn 80 jaar. Nee, hij was nog ouder. Maar van mijn hele leven. Wat ik heb mogen leven. Wil ik jullie zoveel mogelijk meegeven. Zodat jullie iets mogen begrijpen over hoe jullie mogen wandelen in de belofte van God. Maar daar komt het op neer. Dat beloofde land was een beloofd belofte van God. Dus hij wilde ze leren, oké, als God zijn belofte geeft, dan zijn er een aantal fundamenten die je moet weten, die je moet kennen, die je moet vasthouden om in zekere zin te overleven, om ermee om te gaan. En dat hele boek Deuteronomium is in zekere zin Mozes zijn preek, waarin hij een aantal zaken doorgeeft. We hebben de eerste drie hoofdstukken een aantal weken geleden behandeld. Dat noemde ik toen Choose Your Battles. En een van de dingen die we daar leerden is dat Mozes zijn volk leert van jongens, er zijn allerlei strijden die je kunt strijden. En als je niet uitkijkt, dan val je in de valkuil dat je je bezighoudt met de verkeerde strijd. Dat je je druk maakt over van alles en nog wat waar je eigenlijk niet druk over zou moeten maken. En het is belangrijk dat als je wil wandelen in de beloftes van God, dat je leert de strijd te strijden die God zegt dat je moet strijden. Want het principe was dit, van dat het volk uit zichzelf niet in staat was om het onderscheid te hebben van deze strijd moet ik wel aangaan en deze strijd moet ik niet aangaan. Maar God wil je daarbij helpen. God hielp daar ook het volk Israël bij. Nou, toen zijn we verder gegaan en toen hebben we hoofdstuk 4 tot en met 7 bekeken. En dat vatte ik samen in van word een strijder. En een van de dingen die we zagen is de taal in die eerste hoofdstukken is continu over van hoe strijd ik. En wij als christenen, ik in elk geval wel, zouden heel graag een leven willen hebben zonder strijd. Ik heb het liefste gewoon geen strijd in mijn leven. Alleen de taal die daar, ja, of iemand van jullie wel. Ik zou het prettig vinden als de strijd gewoon voor altijd voorbij was. Maar die tijd gaat komen. Maar hier op aarde heeft God ons blijkbaar, wil die iets leren van jongens, je hebt een strijd te strijden. En ga nog niet bezig om die strijd volledig uit je leven te halen, maar leer te strijden op de juiste manier. Leer te strijden zoals God het bedoeld heeft. Of zoals God het bedoeld heeft, leer te strijden met God. Dat hij jou helpt en jou ondersteunt. En daar hebben we toen ook naar gekeken, we hadden het met name over angst. Weet je nog dat ik vertelde dat ik deze dingetjes aan het verven was. En dat ik een stukje angst moest overwinnen. En over van hoe wil God ons helpen om onze angsten te overwinnen. En het aparte, nog steeds maf vind ik het eigenlijk, is dat je in hoofdstuk 7 van Richteren dan terechtkomt. En dat Mozes daar een aantal keren zegt van ik geef jullie een land. En in het land wonen reuzen groter dan jezelf. En God zegt daardoor Mozes een aantal keren heen, dat doe ik omdat ik jullie daardoor iets wil leren. Ik wil jullie iets leren dat je met mij heel veel aan kunt en zonder mij niets. En daarvoor geeft hij ons uitdagingen. En in die hele weg, die 7 hoofdstukken, en we komen vandaag bij hoofdstuk 8, zit ik me heel veel af te vragen. En ik denk dat een hele hoop van jullie deze vraag misschien ook wel stellen. Van waar is God mee bezig als hij met ons mee bezig is? Waar is God mee bezig als hij met ons bezig is? God geeft ons beloften, God geeft ons zegeningen, God geeft ons een beloofde land. Maar in het Engels heb ik hem ook zo in mijn hoofd. What is he after? Waar is hij nou op zoek? Waar is hij op uit? Waar is hij op uit als hij ons een leven geeft waar ook soms waar we door strijd heen gaan, waar we een beloofde land moeten innemen? In hoofdstuk 7 lazen we dat God tegen ze zei van jongens, ik geef jullie het land niet in één keer. Jullie moeten hem ook niet te snel veroveren, want anders zouden jullie onderuit gaan door de wilde dieren. Waar is God op uit? Ik hoor de laatste tijd veel mensen en ik kan ook gewoon heel eerlijk naar mijn eigen leven kijken van man, wat is het christenleven soms een uitdaging? Wat is het leven soms een uitdaging? Wat kom je zelfs tegen en wat staat God soms toe dat je door dingen heen moet en niet leuk voelen? Maar waar is God dan op uit als hij daarmee bezig is? Waar is God op uit als hij jou test, als hij jou beproeft? Maar zelfs als hij jou zegent, wat wil hij? Wat is zijn einddoel? Goeie vraag of niet? Vind ik wel. Dat was net als vorige week in die doopdienst. Dat is ook een goede vraag. Wij zeggen heel vaak, waarom zou ik me laten dopen? We hebben gekeken van waarom wil God eigenlijk dat we ons laten dopen? Wat is de geestelijke meerwaarde? Wat vindt er plaats? Wat een fantastische doopdienst trouwens. Heerlijk van genoten. En diezelfde vraag is nu eigenlijk ook heel goed. Wat is Gods bedoeling? Waar is het hier op uit? Nou, laten we eens beginnen te lezen in hoofdstuk 8 van Deuteronomium. En we gaan een aantal bijbelgedeelten doorlezen en dan gaan we naar een paar vragen kijken. En ik geloof echt dat als je pakt wat God wil overbrengen, denk ik, dat een heel diep fundament in je leven zou kunnen worden, wat je een fantastische openbaring geeft. Hoofdstuk 8 van Deuteronomium, vers 1 gewoon. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven. In aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd, de belofte van God, binnengaan en het in bezit nemen. En we hebben een aantal weken, volgens mij vorig jaar in november, had ik het over waarom zou ik ophouden met zonde. Die vraag hebben we ook bekeken. Waarom zou ik stoppen met zonde? En toen heb ik onder andere een boek van Ben Hobering gebruikt, die heet Wetenschap en de Bijbel, waarin die uitlegde dat deze zin die God hier zegt ook heel letterlijk gold. Want als ze zich hielden aan de geboden die God gaf, ook op het gebied van reinheid en kleren wassen en al dat soort zaken, dan zorgde dat ervoor dat ze letterlijk langer leefden. Want in die tijd was de levensverwachting van de mensen in Kanaan maar 30 jaar. Dus dat is heel letterlijk. God heeft het beste met je voor. Maar goed, als je daar meer over wil horen, download dan die preek van de internet en kun je dat verhaal opnieuw horen. Maar goed, ga verder. Vers 2. Denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken. 40 jaar lang. God heeft ze 40 jaar lang door de woestijn laten gaan. En waar is die op uit? Waar is die op uit als hij daartoe staat? Hij wilde u zijn macht laten voelen. En u op de proef stellen. Waarom stelt hij ons op de proef? Om te ontdekken, let even goed op, wat er in uw hart leefde. God wil ontdekken wat er in je hart leeft. En ik durf zelfs te zeggen, ook vanuit hoe we net al aan het zingen waren, en waar we straks ook uit gaan komen, God wil uiteindelijk ontdekken wie er in je hart leeft. Want we zeggen het zo vaak tegen kinderen. Mag Jezus in jouw hartje wonen? Maar dat is een goede vraag. God wil kijken, hier staat God, hij wil weten wat er in je hart leeft, maar uiteindelijk is God erop uit wie leeft er in je hart. Leef jij zelf in je hart? Heb jij zelf het stuur van je hart? Heeft Satan het stuur van je hart? Of heeft God het stuur van je hart? Het leuke trouwens van het woordje hart in het Hebreeuws is lef. Hè? En daar komt ons woord ook vandaan, lef. Daarvoor moet je lef hebben. Want in de Hebreeuwse cultuur, in het Hebreeuwse denken is het hart niet alleen de plaats van je emoties, maar van de plaats waar je besluiten vandaan komen, waar jouw drive vandaan komt, waar je moed vandaan komt. Dus om iets te doen moet je lef hebben, moet je hart hebben. En wie hoort te wonen in je hart? En als hij woont in je hart, dan krijg je lef. Hij wil ontdekken wat er in uw hart leeft. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. Vers 3. U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders even min. En zo maakte hij u duidelijk. Deze tekst die haalt Jezus ook aan. Als hij beproefd wordt door Satan. Dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Heer, geef ons heden ons dagelijks brood. Als ik een dag geen brood heb, dan krijg ik honger. En geestelijk gezien hoorde denk ik zo te zijn, dat God zegt van, hey, maar heb je ook elke dag je dagelijks brood? Hoor jij dagelijks wat mijn mond voortbrengt? Ik geloof dat zijn mond dagelijks wat voortbrengt voor jou en voor mij. Het probleem is niet zijn mond, het probleem is jouw oren. 40 jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer uw God u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Daar gaan we straks nog even naar kijken. Laat ieder van u beseffen dat God zijn kinderen opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Hebreeën hoofdstuk 12 spreekt hierover. Kijken we straks naar. Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen. En straks brengt de Heer, uw God, u naar een goed land. Een land van beken, bronnen, waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen. Een land van tarwe, van gerst, van wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelbomen. Een land van olijven en honing. Olijven hoef ik zelf niet, maar die honing lijkt me wel wat. Een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken. Een land waar u ijzer vindt in het gesteente. En waar u koper delft uit de bergen. En wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heer uw God dan voor het goede land dat Hij u gegeven heeft. Ze kregen een land van God waar ook bergen in zaten, waar schatten in zaten. En als ze die bergen gingen onderzoeken, dan konden ze die schatten eruit halen. Een leuk principe daarbij is wel dat in dat beloofde land dus dingen zitten waar je zelf achteraan moet. God geeft een gebied waar zegeningen in zitten, maar Hij legt ze niet elke dag kan-en-klaar voor je klaar. Zoals Hij dat eigenlijk in die woestijnperiode wel deed. Maar dit beloofde land moeten ze ook zelf gaan innemen. Moet je in gaan leven. Want God heeft een doel. Hij voedt jou op als kind. Dus Hij wil niet dat jij altijd op Hem blijft leunen. Ja, als je een baby bent, dan stop je die speen of de borst erin. En dan geef je op die manier eten. Maar als een kind groter wordt, moet hij zelfstandig worden. En dat is wat God wil. God heeft een plan met ons dat wij zelfstandig worden. En hoe wil Hij dat we zelfstandig worden? Hij geeft ons een geweldig land. Maar we gaan verder. Vers 11. Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet. Onthoud die vraag, hè? Waar is God mee bezig als Hij met ons bezig is? Waardoor u zijn geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud zou veronachtzamen. Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen. Wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt. Steeds meer goud en zilver. Wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden. En de Heer uw God vergeten, opnieuw, de Heer uw God vergeten. Waar is God mee bezig als Hij met ons bezig is? Was Hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde, die u veilig door die grote verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar geen water te vinden is, en waar giftige slangen en schorpioenen huizen, die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots, die u in de woestijn mannen te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien. En dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen. Waar is God mee bezig, als Hij met ons bezig is? Zodat Hij u later zou kunnen zegenen. Grappig, hè? Dat woordje later heb ik dubbel onderstreept. Hij stelt ons op de proef om ons in staat te maken, zodat Hij ons later kan zegenen. En vers 17 is een van de grootste valkuilen van de mens. Maar dan zou u bij uzelf denken, al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven. Nee, u moet beseffen dat het de Heer uw God is, die u in staat stelt om die welvaart te verwerven. Omdat Hij zich wil houden aan wat Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd. Zoals Hij dat tot nu toe heeft gedaan. Maar als u de Heer uw God toch vergeet en achter andere goden aanloopt, ze vereert en voor ze neerknielt, ik waarschuw u op voorhand. Mozes die stort zijn hart uit, geeft zijn diepste principes. Hij waarschuwt ze op voorhand. En die waarschuwingen gelden voor ons nu nog steeds. Dat u dan zeker zult omkomen. Het zal u net zo vergaan als de volken die de Heer ter wille van u uitroeit. U zult omkomen omdat u niet naar Hem hebt geluisterd. Waar is God op uit als Hij met ons bezig is? Laten we eens lezen Genesis hoofdstuk 1. En hou je vinger tussen Deuteronomium hoofdstuk 8. Want dan gaan we straks weer terugkomen. Want we gaan even naar een aantal andere Bijbelgedeelten. En dan gaan we terug naar hoofdstuk 8. En dan gaan we er een aantal lessen uitleren. Genesis hoofdstuk 1. Een heel bekend stuk. Ik vind het een fantastisch stuk. Vers 26. Waar is God op uit? Waar is God op uit? Als Hij met jou en mij bezig is. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken en zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Tot zover. Waar is God mee bezig als hij met ons bezig is? We hebben net Deuteronomium hoofdstuk 8 gezien. En Mozes die vertelt daar een aantal principes. Voor jongens, als jullie straks gaan wandelen in het beloofde land. Datgene wat God jullie heeft gegeven. Denk dan aan een aantal zaken. En die zaken gaan we straks nog op een rijtje zetten. Maar wat is Gods bedoeling? Heel vaak heb ik het wel eens gezegd. Bij dit gedeelte. Dat het me is opgevallen. Dat die staat dat we over van alles en nog wat mogen heersen. Behalve over elkaar. In het rijtje vissen, vogels, dieren, planten. Is eigenlijk je omstandigheden. Maar niet over elkaar. Maar in zekere zin geloof ik dat er zelfs nog iets niet staat waardoor dat ook iets zegt. Je mag heersen over je omstandigheden, maar ten diepste ook niet over jezelf. Niet over jezelf en niet over elkaar. En nou is de vraag waarom niet. Waar is God mee bezig als hij met ons bezig is? Hij heeft ons geschapen in zijn beeld en zijn gelijkenis. En als je dan kijkt, dat in Johannes hoofdstuk 17, dat daar staat dat Jezus zegt, laat hen één zijn, zoals wij één zijn. En als je kijkt hoe God met Adam en Eva wandelde en wat kapot ging toen Satan ertussen kwam, ging er een verbinding tussen de mens en God kapot, wat juist direct Gods plan is en was wat hij wilde hebben. In zekere zin, zijn heerschappij is niet een heerschappij dat hij jou ten neerdrukt. Maar in zekere zin is het heel simpel. Dit is wat God wil. Hij wil dat zijn heerschappij 100% in jouw leven is. En dat daarvanuit zijn heerschappij via jouw leven 100% in jouw leefomgeving komt. En dan moet je dus sterven aan jezelf. Ik weet zeker dat toen ik net even de opmerking plaatste. Het gebeurde zelfs bij mezelf. Van niet over elkaar en in zekere zin ook niet over jezelf. Ja, maar ik mag toch en God wil toch dat ik... Wie had er geen last van? Nou ja, ik hoef niet te zien. Ik had er wel last van. En tegelijkertijd weet ik van ja, maar wat God dus wil is dat ik hem leer vertrouwen. Als je ja zegt tegen Jezus, zeg je ik geloof in u, ik vertrouw u met mijn leven. We waren afgelopen donderdag met de mensen van de... Waardevol leven in zijn koninkrijk groep, erg onder de indruk van Johannes hoofdstuk 17. Waarin Jezus uiteindelijk zelf zegt, Vader, ik wil hen uitzenden zoals u mij heeft uitgezonden. En wat was het voorbeeld wat Jezus continu gaf? In Lucas om de 2 à 3 hoofdstukken lees je dat hij zich terugtrekt om te bidden. En Jezus zegt in Johannes, keer op keer, ik zal niets doen voordat ik het de Vader heb zien doen. Een van de sleuteldingen die Jezus ons heeft laten zien toen hij hier op aarde leefde. Hij wilde ons laten zien dat het voor een mens mogelijk is, als je door zijn genade bij hem komt, hier te leven op aarde en dat de heerschappij van God in jouw leven is. En daarvan uit zich wil worden jouw leefomgeving. Kunnen jullie hem nog bijbenen? Als Jezus zegt, bid dan als volgt, laat uw wil geschieden hier op aarde, zoals het is in de hemel. Hoe wil God dat dat plaatsvindt? Door jou heen. Ik kom er steeds meer achter, weet je wat mijn bestemming is? Mijn bestemming is niet voorganger zijn. Mijn bestemming is niet zo'n gebouw hier neerzetten. Mijn bestemming is niet pianist zijn. Mijn bestemming is niet vader zijn. Mijn bestemming, ten diepste is mijn hoofdbestemming, dat ik vol ben van God. Heel veel mensen zijn op zoek naar hun bestemming. Maar waar God mee bezig is, als hij met ons bezig is, in de kern... En ik hoop dat ik dit kan overbrengen. Is dat die een mens, hij wil zien. Dat was zijn bedoeling toen hij ons schiep. Die zo vol was van hem, dat ze daarvanuit de aarde ook vol konden maken van hem. Hij heeft de heerschappij over de aarde aan ons gedelegeerd. Wij hebben het verpest, hebben het overgegeven aan Satan. Daarom wordt Satan in Efeze hoofdstuk 2 niet voor niets de God van deze wereld genoemd. Hij is nu de God van deze wereld. Maar hij heeft het hersteld door Jezus en daarvanuit wil hij dat wij vol worden van zijn geest. En als wij vol worden van zijn geest, dan automatisch wordt dat zichtbaar in onze leefomgeving. En de manier om vol
vol te worden van zijn geest is door minder vol te worden van jezelf of van anderen of van alles en nog wat. Maar door leeg te worden van jezelf en vol te worden van hem. En dat is moeilijk, joh. Dat vinden wij heel moeilijk. Ik had er van de week nog met een paar vrienden over. Van die tekst uit, volgens mij is Psalm 18. Waar dan staat, met mijn God, wie kent hem, spring ik over een muur. En dat doen we dan ook, we springen dan met mijn God over een muur. Maar dan we dan één keer met hem gesprongen hebben, is er nog een muur en springen we nog een keer. Maar langzamerhand gaan we denken van, oh ja, God sprong al mee, maar ik denk dat mijn benen het ook aardig goed deden. En de tweede keer springen we met mijn God over een muur en het wordt het misschien, spring ik met mijn God over een muur. En op een gegeven moment leren we over die muren heen te springen. En als we niet uitkijken, hebben we niet meer door dat we uiteindelijk zonder God springen. Dat is de grootste valkuil van de mens. Waar is God mee bezig als hij met ons bezig is? Ik kom er steeds meer achter. Dat God heet, we hebben allemaal van die mooie. Met name in Amerika zie je dat heel veel. Dan heb je, en ik bedoel het niet negatief, ik verwoord het gewoon. John Hagee Ministry, Benny Hinn Ministries. Als ik in Canada zou, of Amerika zou wonen, in Canada doen ze dat niet trouwens. Dan zou je Lodewijk Van Weerden Ministries. Wauw. Weet je wat dat God, dat het heel weinig kan schelen? God vindt fantastisch wat we doen. Maar wat is nou God zijn hoofdprioriteit? Wat wil hij? Wat wil hij? Waar is die op uit als hij met mij bezig is? Hij wil dat ik vol ben van hem. Dat ik vol ben van hem. Weet je, ik heb best veel boeken wel gelezen, bijvoorbeeld over lofprijs en aanbidding. En het is, als je boeken van 20 jaar geleden leest, of 30 jaar geleden, zelfs 100 jaar geleden en 200 jaar geleden, ontdek je dat lofprijs en aanbidding eigenlijk door de eeuwen heen altijd iets ingewikkeld was. Laten we het maar zo noemen. Doe je het nou zo, doe je het nou zo. Dat kerkorgel was eerst heidens toen ze dat begonnen te doen. En toen was Johannes de Heer heidens, nou enzovoort. En dan moet je naar deze stijl, of moet je naar deze stijl, en hoe zit dit, en hoe zit dat? En de valkuil is dit, wij mensen maken heel vaak van middelen doelen. En van doelen middelen halen we door elkaar. En de vraag over lofprijs en aanbidding is een goede vraag om je af te stellen. Is lofprijs en aanbidding nou een middel? Ja, zullen velen van jullie zeggen, ik zelf misschien ook wel. Ja, het is een middel om bij God te komen. Ja, klopt. Is lofprijs en aanbidding nou een doel? Ja, zullen sommigen zeggen, ja, het is een doel, want we zijn geschapen om hem te aanbidden. Maar weet je wat ik denk? Dat ten diepste lofprijs en aanbidding nog een middel, nog een doel is. Maar een gevolg is. Wat gebeurde er met Mozes? Toen hij bij de brandende braamstruik had. Hij had een ontmoeting met God. En hij moest zijn schoenen uitdoen. Het was een gevolg van. Wat gebeurt er met iedereen die een ontmoeting heeft met een engel? Ze willen neerknielen. Wat gebeurt er met iedereen die een ontmoeting heeft? Wat gebeurde er met de herders, de koningen, toen ze bij Jezus kwamen? Ze wilden aanbidden. En weet je waarom ik toch denk dat het best wel eens zo zou kunnen zijn? Dat rondom misschien iets als lofprijs en aanbidding ook best wel zo vaak zoveel speelt. Is omdat we dan niet praten over een diepe probleem. Hoe vol zijn wij werkelijk van God? Hoe vol zijn wij werkelijk van God? Maar ik weet wel dat als God mij vult, dan is aanbidding een gevolg, lofprijs en aanbidding. Maar ik ben niet altijd vol van God. En dan moet ik inderdaad kiezen om te aanbidden. En dan is het ook waar dat aanbidding soms een middel is om weer bij God te komen. Dat is ook zo. Dat gebeurt als ik er gewoon kies om te. David doet dat ook. Ik zal de Heer aanbidden los van mijn gevoel. Weet ik, allemaal waar. Maar in de kern, laten we het even hebben over de kern. Waar God op uit is als hij mee bezig is. God wil dat we vol zijn van hem. Hoe vol ben ik? Hoe vol ben jij? Hoe vol ben je werkelijk van God? Waar is God mee bezig? Als hij met ons bezig is. Als Jezus zegt in, het is Johannes 17 vers 18, als hij daar zegt van, Vader, ik zend hen uit, zoals u mij hebt uitgezonden. Dan zet me dat waar heel licht aan het denken. Wij kunnen niet perfect zijn zoals Jezus. Nee, maar toch zegt Jezus van, ja, maar ik zie wel dat als jullie vol zijn van mij, maar dat heeft hij net gezegd, laat hen één zijn in mij, zoals ik ben in u.
Als wij zo vol zijn van hem, dan zegt hij, dan zijn jullie in staat om uitgezonden te worden zoals ik uitgezonden ben op de Vader. Als jullie dezelfde houding kunnen hebben als ik. Als jullie kunnen leven hier op aarde zeggende van ik doe niet voordat ik het de Vader heb zien doen. Jezus zelf zegt ook van, mijn Vader, kunt u deze bittere beker niet in mij voorbij laten gaan. Maar hij kiest voor de wil van de Vader. En dan wil hij ons, jou en mij uitzenden zoals hij uitgezonden is. En dan zie ik een principe. Het is vanaf het begin Gods idee geweest dat wij vol zouden zijn van zijn heerschappij om daarvan uit de aarde vol te maken van zijn heerschappij. Genesis zie je het, in het gebed van Johannes hoofdstuk 17 zie je het. Dat is wat God wil. En dan is wat je doet, is eigenlijk ook allemaal maar een middel. Wat ik doe, dat ik nu preek, mijn verlangen is, dat de enige manier, heb je dat wel eens meegemaakt, Petra en ik hebben het er ook wel eens over. Soms dan heb je mensen die hebben een steen goede preek. Ik heb zelf ook wel eens een steen goede preek heb en na denk ik van, wat was nou het resultaat? En een van de dingen die ik ook weet dat ik in mijn eigen leven moet vasthouden, is van de enige manier dat zelfs deze preek van vanmorgen impact heeft op jullie, is niet doordat ik hem goed op papier zet. Is niet doordat ik hem goed doordenk. Is niet doordat ik alle woorden goed uitspreek, want dat doe ik toch niet. Maar komt het diepste voor, als ik niet vol ben van God, dan kan door mij heen niet stromen wat jullie volmaken. Ik vind het fantastisch om soms gewoon mensen te ontmoeten die alles niet doen volgens de regels. En toch hebben ze iets om zich heen. En God beweegt. Ik heb wel eens preken meegemaakt. Waar ik dacht, waar ging die preek over? Maar de aanwezigheid van God was er, joh. Ik heb wel eens zangdienst meegemaakt. Waarvan ik dacht, waar waren die muzikanten allemaal mee bezig? Maar de aanwezigheid van God was er. Vergeet nooit weer dat ik moest spreken in Rotterdam. Bij Gerard, en combineerden we wel eens met een van zijn subgemeentes. Dus moest ik 's ochtends spreken in een van zijn subgemeentes. Ik weet de naam van die voorganger niet eens meer. Oh, Ari, geloof ik. Als je dit hoort via internet, sorry. Ze luisteren vaak naar mijn preken. Maar wij hadden toen hier net dat lied hier in de gemeente die we met regelmaat deden. Van I am not forgotten, weet je wel, I am not forgotten. He knows my name, mooi arrangement en zo. En ik vond het prachtig zoals we hem hier deden. En daar geniet ik echt van. Maar toen kwamen we dus in die gemeente. En aan het eind van de dienst nam hij het over. En dan ging hij I am not forgotten zingen. Rotterdammer. Heeft hij zijn gitaar om. En hij speelde hem gewoon met akkoorden die heel anders zijn dan dat arrangement zoals wij hem kennen. En hij I am not forgotten. En he knows my name. Hij maakte er zo'n slagen van. Maar wauw, was dat daar een puurheid in naar God toe. Waar ik echt door geraakt werd. Ik dacht van zo, op deze uitvoering heb ik nog nooit gehoord. Maar ik zal hem van mijn leven lang nooit vergeten. God wil ons een prachtig beloofde land geven. Huizen, rijkdommen, bergen met van alles erin. En we mogen ook hier in de gemeente groeien dat we dingen goed doen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar waar is God mee bezig? Waar is God op uit als hij met ons bezig is? Op een mooi podium met vloerbedekking, voor een groot gedeelte dan. Is God daarop uit? Waar is God op uit als hij met ons bezig is? Laten we eens teruggaan naar Deuteronomie hoofdstuk 8 en daar een aantal punten uithalen. Ik moet ook even om, het gaat nog wel goed. Halleluja. Hoe worden we nou vol van de heerschappij? Waar is God mee bezig? Hoe krijgt hij ons op die plek? Ik geloof dat er een aantal dingen zijn. En ik heb ook al een hele hoop benoemd. Dus ik hoef ze ook niet allemaal heel uitgebreid uit te leggen. Maar ze even herhalen is niet verkeerd. Deuteronomium 8 vers 2. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken. 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen. Om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan uw geboden of niet. Een van de dingen waar God mee bezig is als hij met je bezig is. En God kan dat goed. God kan dat op een manier doen. Ik heb wel leren ontdekken in mijn eigen leven. Dat ik veel minder vaak Satan de schuld gaf over dingen die misgingen in mijn leven. En dat ik steeds meer ontdekte van oké, Heer, waar bent u nu mee bezig? Waar bent u op uit? Wat is er in mijn leven wat u nu naar boven wil halen? Wij geven zo vaak Satan de schuld, waardoor wij missen dat God iets toestaat in ons leven om ons ergens de ogen voor te openen. Maar oh, wat is het moeilijk voor de mensen, tenminste voor mij, vind ik het verschrikkelijk moeilijk om dan te gaan zien van, hé, wat zegt u nou? Wat bedoelt u? Waarom staat u dit toe? Maar God beproeft, omdat hij wil kijken wat, en ik durf nu te zeggen ook zelfs wie er in je hart leeft, werkelijk. Juist in die beproevingen. Dan sta je daartoe. Ik vergeet nooit weer dat ik een aantal keren gebeden heb. En ik wist dat ik met bijna bibberende met een bibberende geest, ik weet niet of dat kan, maar dat ik het zei, Heer, u mag alles doen in mijn leven, u mag alles overhoop halen, want ik wil u nooit kwijt, doe maar. En dat zijn gevaarlijke gebeden, maar ik durf toch te zeggen, dat zijn de beste gebeden. Maar goed, mag God je op de proef stellen. Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 5. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer uw God u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Die wil ik ook nog even bekijken. Hou je vinger er tussen en ga eens met me mee naar Hebreeën hoofdstuk 12. Vers 4. U hebt in uw strijd tegen de zonde, hier zou je hele preek over kunnen houden, uw leven nog niet op het spel gezet. Waar is God op uit als hij met ons bezig is? Als je strijdt tegen de zonde, waar is die op uit? Jezus zegt, tenzij je je leven verliest, alleen dan zul je hem vinden. God is erop uit dat je uiteindelijk durft te zeggen, hier is mijn leven. Vers 5. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als kinderen wordt gericht. Mijn zoon, dit komt rechtstreeks uit Deuteronomium, wat we net lazen. Je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon of dochter, mag je ook invullen, van wie hij houdt. Hou vol, het betreft hierin met zijn leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. En welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt, zoals alle andere kinderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Dus spring ik naar vers 11. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie er door gevormd is er de vruchten van. Een leven in vrede en gerechtigheid. Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is, niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Ik hoef hier niks over te zeggen. Ik vind het heel helder. Waar is God op uit als hij met ons bezig is? Laten we teruggaan naar Deuteronomium hoofdstuk 8. Lees ik nog één keer weer vers 11 tot en met 18. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Wanneer u volop te eten heeft. De meeste mensen hier hebben volop te eten. Alhoewel ik laatst in de voedselbank ook in Groningen ben geweest. En ik weet dat dat voor ons hier in het noorden en in Nederland ook steeds meer een probleem wordt. Wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten heeft. Steeds meer goud en zilver. Wanneer uw hele bezit toeneemt. Mag u daardoor niet hoogmoedig worden. En de Heer uw God vergeten, was hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde, die u veilig door die grote verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar geen water is. En ik spring naar de tweede helft van vers 16. En dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen. En dan opnieuw vers 17. En dan zou u bij uzelf denken, al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven. Tot zover. De grootste valkuil van de mens. Mijn grootste valkuil. En ik denk ook eerlijk te durven zeggen, jouw valkuil. Is te denken, ik zei het ook al eerder. Nadat we met God over een muur zijn gesprongen. Dat je langzamerhand gaat denken, ik kan het zelf wel. Paulus zegt niet voor niets, wie staat ziet, doet het hij niet vallen. Waar is God op uit als hij met ons bezig is? Waar is hij op uit? Wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. En ik kom bijna bij het einde. Maar ik moest hierin denken aan Mozes en Gideon. En hierin heb ik een nieuw perspectief gekregen. Als je in Exodus hoofdstuk 3 leest dat Mozes geroepen wordt. Dan lees je daar dat Mozes in het begin gewoon een aantal keren zegt. Ja, maar ik kan het helemaal niet. Hij gaat er zo ver in door dat God op een gegeven moment echt een beetje boos wordt. En zegt van jongen, hou nou op te zeuren. Maar een van de dingen die ik altijd over dacht van, man, Mozes, wat stel je aan, joh, moest kijken, je hebt God ontmoet en hij staat voor je en hij heeft jou van alles laten zien. Joh, ga met die banaan toe, hup. Als ik kijk naar een Gideon, hoe Gideon reageerde. En God noemt hem gij dapper held. Maar Gideon verstopte zich. En dat was iemand die zichzelf helemaal niet zag zitten. Maar God zag hem zitten. En Gideon reageerde ook een beetje van, nou, ik niet. En hij moet heel veel vliesjes hebben en zo, voordat hij uiteindelijk het doorkrijgt. En diep in mijn hart dacht ik wel eens van, ja, eigenlijk, kom op. Totdat God een aantal weken geleden in één keer tot me sprak, ook juist hierover. De reden dat ik zowel Mozes als Gideon uitgekozen heb, is juist omdat ze van zichzelf zeiden, ik kan het niet. Maar dan krijg ik de ruimte om het te kunnen. God is niet op zoek naar mensen die zeggen dat ze het kunnen. Ik ben heel eerlijk. Ik heb vorig jaar een jaar gehad waarin ik nog nooit zoveel tegen God heb gezegd. Van Heer, waarom? Waarom geeft u mij dit? Waarom ben ik hiervoor gegaan? Ik kan het helemaal niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet aan. De visie die u me geeft, ik lukt mij niet. Ik maak fouten, ik ben beperkt. Tegelijkertijd begin ik meer dan ooit te zien dat God zegt, ja, dat is juist waarom ik jou dit geef. Omdat ik geen mensen zoek die zeggen dat ze het allemaal wel kunnen. Daar is God niet op uit. Een van de dingen die ik heb ontdekt is zodra een mens zegt, ik kan het, dan trekt God zich onmiddellijk terug. Onmiddellijk. En ik kan de Bijbel goed onderbouwen, ik heb het onderzocht. Ik heb meerdere keren de teksten juist bekeken waarin God heel vaak zegt, ik heb geen aanzien des persoons. Heeft God niet. Staat zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, staat dat meerdere keren, wordt ook meerdere keren over Jezus gezegd. Dus dat betekent dat God bepaalde principes hanteert die voor iedereen gelden. Iedereen, voor jou, voor mij, ons allemaal. En een van de principes is echt dit. Zodra een mens zegt, ik kan het, trekt God zich terug. Direct. En het grootste probleem is misschien niet eens dat God zich terugtrekt. Maar het grootste gevaar zit dan met name in het feit dat de kans bestaat dat je het niet doorhebt. Snap wat ik zeg? Of moet ik hem nog een keer zeggen? Zodra een mens zegt, ik kan het, trekt God zich onmiddellijk terug. Direct. En het grootste gevaar zit dan met name in het feit dat de kans bestaat dat je het niet gelijk doorhebt. Met name als je langer met de Heer wandelt. Wat heb je veel van hem geleerd? Wat heb je veel preken gehoord? Veel principes geleerd? En wat weet je dan precies hoe je moet wandelen? Hoe je moet reageren? Je hebt geestelijke spierballen. Je benen zijn sterk. En dan ga je denken van ik spring met God over een muur. En God trekt zich dan terug. Want hij geeft geen aanzien des persoons. Dus hij trekt zich direct terug. En jij wandelt lekker door. En je hebt het niet door. Je hebt het niet door. Dit is een van de redenen waarom in de maand december Petra en ik samen, we hebben gebeden en gevast. Ik merkte in mijn leven en ik snap nu waarom God die dingen doet. En ik ben er heel dankbaar voor. Maar ik had een paar maanden dat het voor mij zwart was. Ik ben een visionair en wat hou ik van visie. Maar ik had even een paar weken, maanden, dat ik gewoon niet kon zien what's next. Ik wist het gewoon niet. Ik dacht, hier, waarom geeft hij me niks? En God zei, de enige manier om een nieuwe dag te laten aanbreken is door eerst de nacht toe te staan. Dan gingen we bidden en gingen we vasten. En ik heb daar zoiets dieps door geleerd. En tegelijkertijd ging het ook heel erg diep. Ik denk dat ik nog niet eerder in mijn leven zo erg gewoon God aan zijn jasje heb getrokken. Dat ik tegen God zei van Heer, ik verdien het niet. Wij verdienen het niet. Wij verdienen uw aanwezigheid niet. Maar ik kan en ik wil niet verder zonder uw aanwezigheid. In mijn gevoel, en het gevoel, ik weet hier in deze gemeente zitten allerlei mensen. Mensen die net op bekering zijn gekomen. Ik vond het fantastisch afgelopen donderdag. Met mensen die gewoon instromen. En geweldig wat God doet. God doet fantastische dingen in deze gemeente. Volgende week zondagavond hebben we een getuigenisdienst. En ik zei maandag tegen een aantal van deze mensen. Joh, hier moet je over praten. Hier moet je vertellen. Fantastisch. zitten hier ook mensen die al jaren met de Heer wandelen. En de beleving over van alles kan verschillend zijn. Dus ik heb het even over mijn beleving. Maar in mijn beleving had ik de laatste tijd van, Heer, het lijkt wel alsof uw aanwezigheid er minder is dan dat hij er was. En ik weet niet waar het ligt. Ligt het dan aan mezelf, dat die goede oude tijd, weet je wel, de potten van Egypte principe. Waar ligt het dan aan? Ik heb wel tegen God gezegd, Heer, ik trek u aan uw jasje. Ik laat u niet met rust, want ik wil een gemeente zijn waar in de eerste plaats de aanwezigheid van God is. In mijn leven en in onze levens. En dat we daarom in de eerste plaats bekend staan. En als dat niet gebeurt, ja, dan gaan we ons aan van alles en nog wat stoten en ergeren enzovoort. En als dan een René komt, en we hebben van René van 2 weken geleden, was zo on time. Want we hadden net daarvoor de laatste voorgangersbijeenkomst gehad, samen met de oudste en voorgangers bij elkaar, hadden we precies gepraat over Johannes hoofdstuk 2. Openbaring hoofdstuk 2. Die eerste liefde. Jezus is de eerste liefde. Wat ik heel erg mooi vond van René, dat ze niet het had over dat die eerste liefde inhoudt, dat wij altijd onze verliefdheidsgevoelens vasthouden, maar dat onze liefde verdiept. En toen hoorde ik laatst, en ik hoorde hem hier laatst boven weer, en vorige week was ik even bij Dick en Mirjam, toen luisterden we naar een cd'tje van Jason Upton, en in één keer heb je daar een oude man, die is voor mij al 66 jaar getrouwd, in elk geval heel lang. Zijn vrouw was net overleden, en hij vertelt daar over de diepte van zijn relatie met zijn vrouw. Over hoe zijn liefde gegroeid is en steeds dieper werd. Dat is fantastisch. En dat is wat God wil. Dat is wat Jezus wil. Dat is wat hij bedoelt met die eerste liefde. Die diepe liefde in hem. Waar is God mee bezig als hij met ons bezig is? Eén ding weet ik. En ik zie, doordat ik er zelf ook doorheen ga en ben gegaan, herken ik het sneller. Ik kan soms echt mensen zien waarvan ik zie dat God bezig is om je te breken. En niet het geknakte riet verbreekt hij niet. Maar tegelijkertijd is er iets in wat hij toestaat in je leven, om juist omdat hij zoveel van je houdt, dat hij iets in jou, hij wil eigenlijk een fundament uit je leven halen die je in de weg zit om te komen waar God jou hebben wil. En ik kan het soms zien, ik zie het bij mezelf en kan het ook bij anderen zien. Ik vergeet nooit weer dat Bobby Connor daar tegen me zei, toen hij hier de laatste keer was, Lodewijk, you're better off than you've ever been. Ik dacht van, nou, waar heb je het over, ik voel me helemaal niet zo lekker. Maar ik vergeet nooit weer, want het klopt wel. En ik weet dat 3 mensen in de gemeente zijn waar God mee bezig is. En soms op een manier wat niet lekker voelt. En hij is fundamenten soms aan het weghalen. En alles lijkt anders, alles lijkt ver weg. Maar God, ik durf wel te zeggen dat God het toestaat om te onderzoeken wat er in je hart is. Of eigenlijk zijn diepste, wie er in je hart is. Hij doet het vanuit zijn liefde. Waar is God mee bezig als hij met ons bezig is? Dan zullen we onze handen uitstrekken, zullen we gewoon open zijn naar de Heer. Heer Jezus, dank u wel. Voor uw woord. Heer, uw woord wat zo diep gaat. Heer, uw woord wat zo intens is. Heer, als u spreekt. Dat het u niet kan. Dat u eigenlijk ten diepste niet geïnteresseerd bent in wat we doen. Maar in de ruimte die we u werkelijk geven. Dan wil ik u vragen, Geest van God. U bent welkom op dit moment. U bent welkom om te spreken tot ons hart, uw woord. Uw woord. Uw woord. Heer, we hebben de neiging om in voorspoed u te vergeten. We hebben de neiging om na 1 keer met u over een muur gesprongen te zijn, langzamerhand te denken dat we het eigenlijk wel zelf kunnen. Heer, en er zit de valkuil erin dat onze naam groter wordt dan onze zalving. Dan hebben we het verschil niet eens meer door. Heer, maar ik wil niet dat u zich terugtrekt, Heer. Wij willen het niet. Wij willen het niet. En dank u wel dat u in uw liefde, dat u in uw liefde ons beproeft om te ontdekken wat of ten diepste wie er in ons hart leeft. Wie op de troon zit. U stoot ons niet van onze troon. U heeft onze vernietiging niet voor ogen, juist niet. U wil ons verhogen. U heeft een kroon voor ons. U heeft een troon voor ons in de hemel. Maar hier op aarde wilt u ons wel beproeven. Zit jij op de troon? Zit Satan op de troon? Zit de mening van mensen op de troon? Of zit ik werkelijk op de troon van jouw leven? Werkelijk. Want Heer, u mag ons opvoeden als een vader die zijn kinderen opvoedt. Geef u de ruimte. Heer, en we erkennen voor uw troon dat we u nodig hebben.